Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
De promotieplay-offs zijn krankzinnig dit jaar. We blikken terug op de Champions League finale. Was ook trouwens krankzinnig. En AZ mag Europa in. En dan nog allerlei zaken die verder ter tafel komen. Dit is de AD Voetbal Podcast van 30 mei. Vandaag met Mikkel Schouka en Maarten Wijfels. Waar waren jullie op 29 mei? Even, was je thuis? Waar was je toen je de krankzinnige ontknoping zag van de play-offs van promotie?
Ik zat te kijken.
Thuis op de bank gewoon, toch?
Ja. Ja. Thuis op de bank.
Ja, ik was net terug uit Parijs en dan denk je, nou, even rustig aan, dan krijg je dit.
Ja, krijg je dit. Ja, we gaan het zo uitgebreider over hebben. Ik wil even naar het historisch feitje van deze 30ste mei, van deze voetbalpodcast. 30 mei 1968 is een heugelijke dag voor onze columnist. Willem van Hanegem.
Oh, 68?
Ja. Ik zie Mikkel Slijk denken.
Zal hij wel kampioen zijn geworden?
Nee. Debuut in het Nederlands elftal. Vriendschappelijk duel met tegen Schotland 0-0.
Oh ja, ja.
Ik denk dat Willem zich dat nog als de dag van gisteren weet te herinneren, toch?
Willem wel.
Ja, wij alleen
niet. Ik niet, nee. Nee.
Goed. Nee. Jongens, het is genoeg te bespreken. Laten we even beginnen. Excelsior is naar de Eredivisie. De ploeg won uiteindelijk na strafschoppen van ADO Den Haag over 2 wedstrijden. Daarmee hebben we de laatste ploeg die volgend jaar in de Eredivisie speelt, is daarmee duidelijk. Hebben jullie, ik heb die wedstrijd ooit meegemaakt, die laatste 5 minuten zeg maar, rondom Sparta Excelsior. Maar hebben jullie hem krankzinniger meegemaakt, dit soort wedstrijden?
Nou ja, Go Ahead, RKC, maar die heb ik dan ook niet live gezien. Deze heb ik ook voor de televisie gezien, maar ja.
Ja, daar zat natuurlijk dat overlijden in, daar zat die hartaanval in van de ploegarts natuurlijk nog in de rust.
Ja, maar ook een krankzinnig scoreverloop. Maar dit is natuurlijk, ja, dit geloof je ook bijna niet als je 12 minuten voor tijd met 3-0 voor staat. En ze maken 4 goals, hè, want er wordt er 1 ter nauwe nood afgekeurd. Ja. En dan ook nog eens in de verlenging voorkomt en je weet geen standaard situatie te verdedigen. En vervolgens houdt de keeper geen strafschop tegen van de 9. Eentje gaat ernaast. Ja, ik denk dat op de cursus hier wel het een en ander van terug kan komen. Maar dan ook wel een aantal dingen waarop je als trainer niet goed zit, hè, denk ik.
Want, Giovanni Franke bedoel je, de trainer van ADO, die nog geen diploma ook, heeft. Ja.
Ook, maar ja, Excelsior is natuurlijk ook... Ja, hoe kan het dat je kansloos op 3-0 achter staat tegen deze ploeg... als je ziet dat er daarna met een klein beetje druk dat het kansen regent? En hoe kan het dat je in de verlenging tegen een ploeg die al zijn aanvallers en alle creativiteit eruit haalt... toch 4-3 achterkomt. Aan de andere kant zit er dan toch weer een hoop veerkracht in. Ja. Dus dat is dan wel weer netjes. Maar ik heb een totale paniek gezien in het stadion. Bij mensen langs de kant, bij de technische staf. Het ging van hot naar her.
Maarten, vond jij Franke zeg maar paniek hebben of niet? Of dacht je dat hij redelijk rustig bleef onder de situatie?
Nou, ik vond hem heel rustig. Ja. Ja, nee, maar dit bewijst toch ook maar weer dat voetbal wordt dan toch echt in het hoofd gespeeld. Ja. En dat zie je bij deze wedstrijd natuurlijk heel erg goed terug. Maar ook zo'n corner waar Excelsior dan uit scoort, hè, dan die speler die wordt ongeveer, zijn shirt wordt uitgetrokken. Dus ja, Jacobi, ik zou zeggen, als scheidsrechter, geef gewoon eens een penalty. Ja. Maar dat is ook al, dat hoeft dan niet meer of zo. Maar vervolgens, dat je ook niemand bij de palen hebt, dat blijft toch, ik blijf dat onbegrijpelijk vinden.
Maar los van...
altijd, want dan is het namelijk het probleem opgelost. Laat ze maar op doel koppen, dan haal je zo'n bal er echt wel uit. Maar ik heb wel gedacht eventjes, toen het publiek, hè, die staan dan op het veld. En ja, wat zou er nou gebeuren als Excelsior had gezegd, luister, wij stappen het veld af. Ja. Want... toch gewoon eens om een statement te maken. Want je kunt wel zeggen, ja, het hoort erbij en het is spannend en weet ik veel wat. Maar Excelsior, dat ze deze wedstrijd gewonnen hebben, is toch eigenlijk ongelooflijk. Want ja, toch het idee, die komen het stadion niet levend uit.
Nee.
En dat kan toch nooit de bedoeling zijn.
Maar de fase dat ze konden bedenken, we gaan eraf stappen, was wel de fase waarin ze zeg maar op de deur bonkten. En dachten van, ja, we gaan hem maken. Dus het is ook... Want de fase
stond Den Haag stond helemaal te bibberen op het veld met wat ze toen moesten doen met die 3-1 en die rode, nou, die 3-1 en die rode kaart.
Ja, dus dat voelden ze denk ik wel aan. Dus dan wil je als speler waarschijnlijk ook verder. En de fase daarvoor natuurlijk, toen het al werd stilgelegd, omdat ze flesjes Jägermeister naar de grensrechter hadden gegooid.
Maar
was
dat
natuurlijk ook
jongens,
een fase waarin...
Jägermeister naar de grensrechter gooien en flesje. Weet je wat ik bedoel? Die plastic bekertjes, daar zijn we dan net, hebben we het net over gehad. Ja, hè?
Nee, maar goed, maar je vraagt je toch echt af wat er nou moet gebeuren in Nederland voor dit aangepakt wordt. Moet er echt iets... Moet er iemand bewusteloos of nog erger?
Nou ja, zeg het maar. Ik kijk ook even naar de afloop van die wedstrijd. Want dan is het laatste fluitsignaal. Die strafschop is dan geweest. En Excelsior wint dan. Omdat Van Gassel die strafschop pakt. En vervolgens zie je mannetjes met mondkapjes en mutsen op. Zie je gelijk de hoek instormen en dat soort dingen. Dan denk je, ah jongen, weet je, waarom, je voelt dit al aankomen dat dit gaat gebeuren, hè, eigenlijk. We hebben een cameraman daar staan, dus ik zei ook tegen die cameraman, zorg dat je weg bent daar, zorg dat je binnen bent, zorg dat je veilig bent. Ik kreeg net een foto uit de kleedkamer. Maar ik denk, ja, je moet daar weg zijn.
Ja, want dat zag je wel. Die spelers juichten natuurlijk in de hoek, maar die werden meteen gesommeerd om weg te zijn. Maar dit is niet het probleem alleen van ADO Den Haag. Je ziet het overal, maar je ziet de totale gekkigheid. We zullen zo wel op de Champions League komen, maar... Ja, het is in de stadions eigenlijk al die jaren heel erg veilig geweest. Maar daar wordt het steeds minder veilig als je het stadion überhaupt binnenkomt met je toegangskaart. Want dat is ook niet zo makkelijk tegenwoordig.
Nee. Maar goed, doet niks af. Excelsior gewoon, jongens. Jullie weten het, hè, dat heeft mijn hart. Maar geweldig gepresteerd dit seizoen.
Ik merk het.
Ja, maar dat je zeg maar dat je een seizoen hebt waarin je begint en dat je echt niet favoriet bent om te promoveren. Dat je het dan toch doet op deze manier. Dat is ook wel een verhaal, toch?
Niet heel negatief aanvliegen, maar toen ik deze wedstrijd keek, toen dacht ik, nou, deze ploeg hebben allebei niks in de Eredivisie te zoeken. Als je zo verschrikkelijk veel kansen en goals weggeeft. Maar goed, er komt een zomer overheen, er komen veel spelers op de markt. Je ziet toch vaak wel dat een ploeg die promoveert, dat er een beetje swing in komt in zo'n zomer. En dat ze het misschien toch wat bij elkaar krijgen om erin te blijven. Maar ik denk wel dat voor ADO sowieso was dat zo, maar voor Excelsior ook. Dat er wel heel wat bij moet komen. Excelsior 6e geëindigd, geloof ik. Ja. ADO 4e, maar ADO had min 6 punten. Hè? Dus dat kun je ook nog nagaan. Dus ja, voor Excelsior moet er ook heel veel veranderen. En ja, het belangrijkste is dat ze dan in gaan, denk ik, houden.
Ja, dat lijkt me dus een vrij grote uitdaging om die te houden natuurlijk.
Ja maar is dit Excelsior, is dit minder dan Go Ahead vorig jaar?
Het probleem volgens mij, vooral bij dit Excelsior, dat zie je in deze wedstrijd terug, is dat ze heel veel tegendoelpunten krijgen. En het kan soms wedstrijden goed gaan dat ze de nul houden, maar ze kunnen ook ineens zeg maar 3 of 4 tegen, dan krijg je ineens heel veel tegendoelpunten. Dat is een beetje het probleem dit seizoen geweest, want je scoort er ook genoeg. Maar ja, moet je wel Dallinga, Niemeyer, dat soort jongens houden.
Die heeft er 36 gemaakt natuurlijk. Hè? Ja. Die vinden ze natuurlijk nooit van zijn leven meer terug, ook niet voor de transfersom als ze die kunnen herinvesteren.
Nee.
Dus dat zal lastig worden. Ja, Dallinga zal toch waarschijnlijk wel denken, ik moet nu verzilveren. Want anders moet ik er volgend jaar weer. En Excelsior is natuurlijk ook een beetje zo. Hè? Als die er volgend jaar de 10 zou maken, krijg je niet meer het bedrag natuurlijk van wat ze nu waarschijnlijk kunnen krijgen. Dus ja, daar lopen die clubs wel tegenaan. Maar goed, het klinkt misschien een beetje negatief, omdat we natuurlijk toch een sensationele wedstrijd hebben gezien. En dat ze op Woudestein natuurlijk ontzettend blij kunnen zijn. Nou, rampseizoen vorig seizoen.
Ja.
En dan toch vasthouden aan de staf.
En als je dan hebt over de trainer van Excelsior, dat is de Ancelotti van de KKD. Hè? Als je hem een kopje thee geeft bij de zijlijn, dan drinkt hij het rustig op.
Ik zag wel dat die assistent vooral het woord deed. Hè? Dat viel me op, ook met die... Want ze hebben natuurlijk 7 van die scrums gehad, omdat elke keer stil lag en moesten ze weer op tijd beginnen. Of opnieuw beginnen. Dat die vaak het woord deed.
Ja.
En toen gilde Marinus nog, Siebe Horemans mocht geen penalty nemen en die schoot hem in de kruis.
Ja, precies.
Siebe niet, gilde die nog. Siebe alsjeblieft niet.
Boom. Even een huiskamervraag voor jullie. En onze luisteraars zullen dit vast wel weten uit het hoofd, blote hoofd. Maar kennen jullie een trainer die tot 2 keer toe met een club is gepromoveerd binnen een periode van, wat is het, 2014, 8 jaar?
Met dezelfde club, hè?
Ja, met dezelfde club.
Nee, die ken ik niet.
Ik denk dat het... mocht de luisteraars het weten, laat het vooral weten via Twitter. Ik ben heel benieuwd of het is. Goed jongens, dat is toch... die ploeg is erbij. AZ trouwens speelde eerder in de middag ook een hele goede wedstrijd, hè, tegen Vitesse. Die speelde Vitesse eventjes 6-1.
Ja, nou ja, gelukkig heeft AZ die play-offs gewonnen. Wat je vooraf ook moest hopen, gezien de ranking en zo. Dus dat is gelukkig nog goed afgelopen.
Ja, dus AZ gaat de play-offs spelen. Die moeten vroeg starten. Die moeten een beetje de Feyenoord-route doen, hè, Mikos. Dus nu hebben we nog tips voor de AZ-watchers en volgers. Hoe gaat dat? Drita, dat soort ploegen eerst?
Wat we tot vorig jaar elke keer riepen is, dat is vaak een last. Hè? Die vroege wedstrijden in het seizoen, en dan moet je serieus spelen. En dan is je selectie nog niet op orde en je bent conditioneel nog niet op orde. En dan verlies je waarschijnlijk ergens in Georgië. En dan word je daarvan word je uitgelachen en dan staat de trainer al onder vuur. Maar Feyenoord heeft bewezen dat het ook een opstap kan zijn, hè, qua niveau. Dus je kunt het ook zien als steeds weer 2 wedstrijden die je wat verder brengen. Ja, het zou natuurlijk AZ wel, die hebben het de laatste jaren in Europa goed gedaan. Ook nog groepsfases overleefd. Dus het zou best goed kunnen dat die uiteindelijk in die groepsfase terechtkomen. Dat zou fijn zijn, wat Maarten zegt. Want ja, voor die ranking is dat natuurlijk wel goed. We kunnen niet elk jaar alle punten in de Conference League halen. Maar we moeten wel een beetje in de buurt blijven van wat we nu hebben gedaan natuurlijk.
Maarten, ik wil even naar jouw zaterdagavond. Want dat was ook ineens wereldnieuws. Ik zat nog in de auto op de weg terug en ik had Radio 1 aanstaan. En het was zeg maar, dat was ook een soort van bestorming van de Bastille ongeveer. Zoals er verslag werd gedaan bij Langs de Lijn over wat er allemaal gebeurde.
Ja, maar ik zou je zeggen, in het stadion was daar helemaal niks van te merken.
Nee?
Nee, echt helemaal niks. Gewoon, de mensen zaten op tribune. De Real Madrid fans waren allemaal al binnen. Dus die waren gewoon in afwachting van. Bij Liverpool zag je inderdaad lege plekken. Maar er was verder, er was geen enkele paniek. Of er was geen drukgebarende mannetjes hier of daar. Helemaal niks. Alleen uiteraard kregen wij ook de beelden van buiten te zien dat het daar anders was. Maar het geeft maar aan dat dat in zo'n groot stadion, ik denk als dit op Woudenstein gebeurt, dan krijg je er veel meer van mee, om maar even bij Excelsior te blijven. Maar
ja, zoals het Cars Jean stadion zie je wel wat er gebeurt, zeg maar, aan de buitenkant van de binnen.
Precies. Maar goed, maar daar dus helemaal niet. Alleen, uiteraard wat ik zeg, je ziet wel de beelden en dan zie je dat dat misgaat. En ik moet wel zeggen, na afloop, ik was wel blij dat ik het stadion uit kon. Eigenlijk tussen de Real Madrid supporters, tussen de winnende partij. Want ja, die mensen waren vrolijk en die waren niet van plan om iets te gaan slopen of zo. Maar als je dat stadion de Frans uitkomt, dan is toch vrij. Je wordt allemaal, zeg maar, op een bepaalde brug word je uitgeleid. En ja, er was daar ook jeugd uit de banlieues. Ja, dat liep daar ook allemaal rond. Het is donker. Politie, deels ook wel opgefokt. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook helemaal mis kan gaan op zo'n avond.
Maar dat vond ik met de beelden aan de voorkant ook eigenlijk al. Hè? Want als je ziet dat daar politie met traangras en dat soort dingen mensen hebben. Dat is toch een chaos die je bij een Champions League finale niet verwacht, toch?
Nou ja, dat is het. Maar ze zeiden wel, ik zag dat de Franse autoriteiten en de politie en wie erover gaat, die had vandaag wel gezegd van er is één ding wat we even wel in oogschouw moeten nemen. We hebben die wedstrijd natuurlijk pas vrij laat gekregen, omdat de oorlog in Oekraïne uitbrak en Sint-Petersburg geen speelstad kon zijn. Zij hebben die voorbereidingstijd dan toch echt wel nodig. En er gaan nu natuurlijk stemmen op, in zo'n geval, op Wembley of op, alhoewel is Wembley misschien ook geen goed voorbeeld met vorig jaar de EK-finale. Maar München is dan misschien dan nog de beste optie. Die Duitsers, die hebben waarschijnlijk in twee dagen kunnen ze iets organiseren. Maar dat is toch ook wel een les, dat het toch niet zo makkelijk is als het lijkt.
Maar er ligt toch zeker wel gewoon een draaiboek. Ze hebben toch zoveel grote interlands en dergelijke gespeeld, dat je zegt, er komt weer twee clubs tegen elkaar, we gaan het zo en zo doen. Ik weet trouwens, wij hebben een keer een interland gezien, hè, maar volgens mij was het die 4-0. In het stadion. En toen wandelden we ook naar het hotel, onder allerlei bruggetjes door en zo.
2014, ja.
Dat was nu niet mogelijk geweest, denk je?
Nee, want er werd gewerkt bij het stadion. Dus Het was ook, er waren ook straten afgesloten en zo. Dus het was het. Dat zal misschien ook meegespeeld hebben. En ik denk, die fans van Liverpool, wat ik ervan gezien heb, hoor, maar ook in de stad, Dat leek me ook niet de ergste. Dus,
nee, ze klommen ook de hekken over. En daarna rennen sommige jongens naar binnen en zo. Maar je wilt daar, zeker bij Liverpool ook, weet je, waar al stadiondrama's zijn geweest. Je ziet die mensen tegen die hekken aanstaan aan de voorkant om naar binnen te kunnen. En er staan kleine kinderen tussen. En dat is volgens mij ook het beeld wat van buitenaf was, als je daarnaar kijkt.
Ja. Frankrijk heeft wel inmiddels een langzaam een probleem natuurlijk. In de competitie is heel, heel veel fout gegaan. Ik ben bij Marseille Feyenoord geweest. Ze pakken daar traangas erbij, alsof ze een pakje kauwgom uit hun zak halen, hè, de politie. En ik heb ook beelden gezien van jongens die volkomen rustig zijn, die er naar binnen willen met een kaartje. En die opkijken en dan met pepperspray door de politie in hun ogen worden gespoten.
Ja.
Ook kinderen die hun ouders kwijtraken. Het is totaal geen reclame geweest voor het voetbal natuurlijk.
Nee, dat kan niet.
Dat dit zo uit de hand loopt. En je moet toch dat was toch al jarenlang zo, dat je met je kinderen naar een goede voetbalwedstrijd moet kunnen gaan. En dat er af en toe in de harde supportersvakken, dat het daar af en toe misgaat. Maar je hebt zoveel neutrale vakken waar mensen moeten kunnen zitten. Als je jarenlang gespaard hebt, dus misschien klinkt dat een beetje romantisch, maar laten we zeggen, misschien een paar maanden gespaard hebt om met je gezin of met je zoon of met dochter naar zo'n wedstrijd te gaan, en je staat daar met een geldige toegangskaart en ze gooien alles gewoon dicht. En vervolgens krijg je ook nog de pepperspray in je gezicht. Ja, het is natuurlijk te treurig voor woorden dat het zo ver kan gaan. En ze hebben straks de Olympische Spelen nog. Ja. Bij het EK is het op zich vrij goed gegaan, al moet ik zeggen, dat heb ik ook gevolgd. Daar had je ook soms wel eens een paar uur van tevoren, als je er al was, toch heel veel tijd nodig om binnen te komen in Lyon, in Toulouse. Dat allemaal niet zo makkelijk was. Maar wat er nu vooral fout ging, wat ik begrepen heb uit alle berichtgeving, is dat ze ver voor het stadion, wat ze toch vaak doen, niet alvast controleerden of je een kaartje had. En dat zie je natuurlijk vaak bij de grote wedstrijden. Om een paar honderd meter voor het stadion, als je geen kaartje hebt, mag je die zone niet in.
Ja.
En dat hebben ze nu niet gedaan, zodat alles voor die poort stond. Maar goed, Ja, op Wembley is het ook al een keer fout gegaan. Maar ja, dit was wel treurig natuurlijk om te zien. De finale was verder natuurlijk wel... Maarten heeft hem live gezien, maar ik vond het wel leuk om te zien, die finale.
Nou, zullen we het dan even over het voetbal hebben? Ik bedoel, jij zegt net, ze pakken daar traangas erbij alsof het een pakje kauwgom is. Dan moet je hopen dat je niet in de buurt van Ancelotti staat trouwens. Want dan zo zet ze op de vierde te kauwen. Hoe heb jij naar die finale gekeken, Maarten? Wat zag jij?
Nou ja, ik was eerder in de week ook bij Liverpool geweest. Op de, zeg maar, de persdag voor de finale. En... nou ja, die waren wel voorbereid op de wedstrijd die we ook gezien hebben. Wij de bal, hè, zijn ze bij Liverpool, wij krijgen de bal. Nou, Real zal zich terugtrekken en zal met die twee voorin. Ja, daar moeten we heel alert op zijn. En op een gegeven moment, na 35 minuten, kwam de kansenverhouding op het scherm te staan. Moet ik goed zeggen, Liverpool in die fase 8 doelpogingen, waarvan 5 op doel. En Real Madrid 0. Maar na 45 minuten stond het eigenlijk 0-1 voor Real Madrid. Want de eerste kans had Benzema gelijk afgerond. Nou werd hij wel afgekeurd. Maar ja, en vervolgens die tweede. Hè, ook zo'n bal die dan voorkomt, Valverde. En dan heel alert bij de tweede paal, Vinicius. Ja, dat is toch wel de kwaliteit ook van Real Madrid. En ja, voor mijn gevoel, de kampioen van Europa heeft een keeper met 4 armen en 4 benen.
Ja, die Courtois 2 aanvallers. Was echt weergaloos toch deze wedstrijd.
Ja, maar, en 2 aanvallers die uit het niets iets kunnen creëren en die altijd bezig zijn. Ja, en de rest van het elftal, ook de creatieve jongens, Modric en Kroos, verdedigen met z'n allen echt compact als team. En het frustreert elke tegenstander. Zij hebben zowel van Chelsea, Manchester City als Liverpool gewonnen. Dus de volledige top 3 van Engeland. Ja, dat is toch uiteindelijk razend knap.
En Paris Saint-Germain.
Ja, en Paris Saint-Germain. Ja, ook nog. Nou, ik zag ook een statistiek voorbij komen, Mikos. Volgens mij Kroos, Modric, 5 Champions League al gewonnen. Je vergeet het bijna. Ja. Maar dat is natuurlijk in deze tijd is dat ongekend. Dat is Messi ook niet gelukt volgens mij om zoveel Champions League te winnen. Dat is bizar eigenlijk.
Ja, het is natuurlijk, het is natuurlijk maar een elite groepje wat die prijs de laatste jaren verdeelt. Hè. Dus daar zitten zij natuurlijk bij, maar het is... Ik vind het vooral zo knap, omdat toen Ajax daar huis hield, hè, met die 1-4, zei iedereen eigenlijk, ja, deze ploeg, Scolari toen trainer volgens mij. Ja. Toen zei iedereen, ja, deze ploeg, dat kan natuurlijk niet meer, in die Modric en Kroos, en dat moet allemaal vervangen worden. En ik las nu 7 spelers uit het elftal wat 1-4 verloor in Bernabeu tegen Ajax, stonden nu gisteren ook op het veld. Dan kwam Valverde nog in en die Ceballos. En Valverde viel toen ook in en die Ceballos ook. Dus die kern is eigenlijk nog grotendeels bij elkaar. Dan hebben ze eigenlijk alleen het centrum vervangen. Maar daar waren ze nog het meest tevreden over destijds. Hè, met Varaan en met Ramos. Dat is nu...
Alaba en Militao.
Ja, Militao en Alaba. Dus dat is niet minder op geworden. Maar dit elftal was eigenlijk helemaal niet uitgeblust. Maar blijkbaar hebben ze iemand nodig gehad zoals Ancelotti. Waarvan we vaak hoorden. En misschien is dat ook wel zo. Dat hij de spelers een beetje zelf laat doen. Hè, dat hij zorgt voor een goede sfeer. Dat hij in de top kan werken en dat daaronder natuurlijk wat moeilijker is. Maar deze ploeg is weer helemaal opgeleefd. En dus, ja, je ziet ook bijvoorbeeld niet dat die jongens op het middenveld, sommigen al dik in de 30 zijn. Hè. Het is, maar gaan. En als je aan de zijkant zo'n Marcelo mee ziet leven.
Ja. Ja.
Die had ook kunnen denken, ja, zet man eens nog een minuut in, waarom niet? Hè? Ja, het was al een hele linkerstand, maar goed, je kan altijd nog een wisseltje doen om tijd te rekken. Er staat zo'n jongen op het veld, maar die zit als eerste huilend op de grond en dan mag hij de beker halen. Dus ze hebben daar wel een groepsgevoel gecreëerd. Het is altijd makkelijk om te zeggen bij een winnend team, maar dat gevoel krijg je wel heel erg bij hun.
Maar zeker, dat zag je een dag voor de wedstrijd ook. Ik vond het wel leuk, was op een gegeven moment een shot op de laatste training, dat Benzema en Vinicius... Benzema legde zijn arm om Vinicius en ze stonden samen op het trainingsveld. En dan denk je meteen terug aan die beelden 2019 in de rust van een Champions League wedstrijd. Dan werd Benzema, zeg maar, gefilmd dat hij achter het handje zei tegen een medespeler van joh, die Vinicius moet je de bal niet geven, want die speelt tegen ons. En later las ik een interview waarin Benzema dat uitlegde. Hij zei, ja, iedereen valt al over me heen, maar hij zegt, ik ben juist met Vinicius bezig geweest, dat hij... Ja, die jongen is jong, die moet leren. Hè? Ik wil hem juist helpen. En hij zegt, vraag hem maar eens wat hij ervan heeft opgestoken. En je ziet dat, Vinicius zegt dat ook. Ja, ik ben een heel andere speler dan toen. En ja, die twee kunnen het hartstikke goed vinden. Dus zo zie je maar dat ook wel eens goed kan gaan. Als je eens op je donder hebt gekregen en dan moet je weer verder samen. Maar het is wel zo, hè, want dan is de vraag, ja, is Liverpool wat te verwijten? Ja. Kijk, Courtois was zo geweldig. Normaal gesproken maakt Liverpool toch in de eerste helft een van die twee, drie echte kansen. Die gaat er toch in. En is het 1-0. Dan moet Real Madrid komen. Krijgen zij ruimte. Dan gaat Real die finale niet winnen. Maar ja, Courtois was... Ja, zeg het maar wat het is. In de halve finale was het ook, hè, tegen City. Net een voetje, net een been, een hand.
Weet je waar het in zat? Er zit zo'n moment in dat volgens mij dat ze op de achterlijn ongeveer dat ze die bal kunnen binnentikken, Liverpool. En Courtois komt dan eigenlijk van de ene kant van het doel naar de andere kant. Die blik in zijn ogen zegt gewoon wat er ook gebeurt, die bal gaat er niet in. Ja. Dat is een blik die je bij meer keepers zou willen hebben af en toe. Hè? Maar die gaat er gewoon voor.
Ja. Nou ja, dat kun je blijkbaar hebben. En dan is het wel grappig dat de twee keepers eigenlijk... Want ook de keeper van Club Brugge, Mignolet... Ja. Heeft ook eigenlijk voor zijn elftal de titel gepakt. Dus die hebben twee keepers die echt sensationeel seizoen hebben gehad. Ieder op hun niveau uiteraard. Maar ja, dat zou je meteen het bruggetje naar Nederland... Dat zou je ons ook toewensen. Ja, maar dat is voorlopig niet zo.
Een keeper die bal zo pakt. Ja, voordat we dat bruggen...
Nee, die er een heel seizoen lang staat. Ja, ja. Die hebben wij niet. Nee, niet één. Nee.
Maar wat is het geheim van Ancelotti? Want we hebben het vaak genoeg gehad over dat het zo moeilijk is. Hij heeft geen Seals-achtergrond volgens mij, Ancelotti. Het is iemand geweest die in de top heeft gespeeld. En vaak zie je dat jongens die in de top hebben gespeeld... het heel moeilijk hebben om een goede coach te zijn. Dat is kennelijk heel lastig om het uit te leggen, over te brengen. En hij kan het dus wel en in meerdere landen.
Hij was middenvelder, dat scheelt vaak al. Hè. Hij kon goed inschatten natuurlijk wat nodig was voor een elftal. En eigenlijk heeft hij het overal goed gedaan. Misschien bij Everton wat minder. En was het Juventus waar het niet is gelukt. En bij al die andere clubs wel. Maar wat je vooral leest en proeft. En je spreekt wel eens met mensen die met hem gewerkt hebben. Is dat het vooral iemand is die, die tussen die spelers kan staan. Die ook oog heeft voor de nummers. Dat hoor je niet zo heel vaak bij topcoaches. Voor de nummers 12 tot en met 20. Ja, en die blijkbaar die spelers zo op hun gemak stelt dat zij dat ze tot grote prestaties kunnen komen. En dan zie je ook dat het misschien moeilijk is voor iemand, wat jij zegt, met een Seals-achtergrond, et cetera, om bij een topclub alles in handen te nemen en te sturen. Hè, dat is misschien, enkele keer lukt het wel. Hè. Tuchel was natuurlijk vorig seizoen wel succesvol, nu veel minder. Maar dat hele grote clubs toch vaak een beetje behoefte hebben aan een trainer... Die een arm om de schouders legt, die ze vertrouwen geeft, die zorgt gewoon dat ze zich goed voelen. En ja, dat werkt dus blijkbaar bij Real, want ze hebben een paar trainers ertussen gehad. Daar lukte het helemaal niet mee, maar Zidane is een beetje hetzelfde type, denk ik.
Ja.
En ja, Ancelotti heeft in ieder geval de rust altijd om, wat we vaker hebben gezegd, als hij achter staat met 3-0 en je schakelt in en je ziet de stand niet, dan zie je geen andere Ancelotti dan dat hij 3-0 voor staat. En dat zag je nu ook weer niet. En die foto's die na de halve finale, na de landstitel en zo van naar buiten kwamen met al die Braziliaanse jonge spelers om hem heen, die ook zei, het is niet alleen onze trainer, het is ook onze vriend. Ja, dat zegt ook wel dat hij ertussen staat. Dus hij heeft misschien wel iets van Guus Hiddink op dat
vlak. Ja, wou ik zeggen, een beetje Guus.
Ja. Nou ja, ik vroeg het ook van de week aan Marcel Brands. Die heeft hem toen naar Everton gehaald als technisch directeur. En die noemde een voorbeeld. Hij zegt, normaal maken we altijd elftal foto's natuurlijk. Of eigenlijk, ja, noem het selectiefoto's voor het seizoen. En hij zegt, meestal is het dan in twee gedeelden. De spelers en de staf. En dan zeg maar het overige personeel, die gaan ook nog eens op de foto. Of mensen eromheen. En Brand zei, ja, ik wilde dat eigenlijk veranderen bij Everton. Maar ja, hij zegt, ja, dan veel trainers, als je dat voorstelt, dan zeggen ze, ja, het zal wel, dat doe je maar, we maken toch twee foto's. En hij zegt, ik stelde voor aan Ancelotti, zullen we de hele club eens op de foto zetten? Dus ook de secretaresse en de wasvrouw en weet ik voor wie allemaal. En toen zei Ancelotti, nou weet je, als jij het niet had gezegd, had ik het zelf voorgesteld. En Brand zei, ja, dat zei alles. En die foto die hebben opgehangen waar de spelers ook eten. En ja, dat zegt hij, zo heb ik Ancelotti leren kennen. Als iemand die met z'n allen en de hele club wil die ook vertegenwoordigen. Ja, die zeggen af en toe nodigt hij me uit en dan wedstrijdje kijken en dan gaan we een hapje eten. En ik zeg, nou, dat is dan misschien nog een trainer van PSV. En toen zei hij, ja, die zegt, hij is ook naar Everton gekomen, maar Real Madrid zal zijn laatste klus zijn.
Maar jij zegt het nu, hè? Jij gaat dan gaat hij een hapje eten. En dat zie ik wel voor me, dat je met Carlo Ancelotti lekker een hapje gaat eten. Toch, Mikos? Dat zie je. Een visje, denk ik. Hè? Maarten gaat visje eten, denk ik, met Carlo.
Pasta.
Maar ik zie voor me, zeg maar, dat je dat doet. Maar wat zegt hij, wat brengt hij op het veld? Weet je, laat hij dan het werk doen als assistent? Want ook op de bank, was de halve finale, was hij heel erg aan het overleggen met Kroos.
Zijn zoon, hè? Ja. Assistent.
Kijk, het is ook, hij heeft het bewezen, hè, dus dat is duidelijk. Maar dan kom je ook weer... stel nou dat Real Madrid wel in de achtste finale was uitgeschakeld. Wat ook had gekund. Hè? Het ligt gewoon heel dicht bij elkaar momenteel. Ja, dan praten we anders. Dus het, tenminste over dit seizoen dan van Real. Dus het ligt gewoon ook heel dicht bij elkaar. En daarom,
ja, het is geen toeval meer als je zoveel Champions League wedstrijden, zoveel Champions Leagues wint. Hey, dan is het geen toeval meer.
Dat is zo. Maar dit seizoen bij Real, ja. dat is natuurlijk wel... Ja, ze zijn de enige ploeg ooit die in elke knock-out ronde een wedstrijd verloren hebben en toch de finale halen. Dus het is knap. En aan de andere kant is het ook dat het heel dicht bij elkaar ligt. En daarom, ja, Liverpool, ja, god, die kun je ook niet veel verwijten, vind ik, in zo'n wedstrijd. Ja, het enige wat me dan wel opvalt, ze hebben geen ander type spits om in te brengen. Het moet allemaal met toch redelijk kleine, gedrongen jongens. En niet een keer, ja, een soort, hoe heet die, Andy Carroll.
Andy Carroll, ja. Daar hebben ze heel veel geld voor betaald.
Ja, dan kun je nog eens iets anders doen. Dat zat er niet in.
Mikos, ik zou het wel te bedenken. Je hebt de enige Nederlander gesproken die succes heeft gehad in Europa.
Slot.
Nee. Karsdorp.
Oh, Karsdorp, ja.
Alle
ja.
andere Nederlanders die in finale hebben gespeeld of op weg leken naar Europees succes, allemaal gesneuveld in het zicht van de finale.
Ja, dat klopt. Of in de finale, hè? Ja. Van Bronckhorst in de finale. Ja,
Van Dijk in de finale, Feyenoord in de finale.
Ja, voor de jongen natuurlijk mooi. Kijk, als Nederland hadden we natuurlijk gehoopt dat Feyenoord die cup zou pakken en dat Van Bronckhorst die beker zou pakken. En Van Dijk was ook leuk geweest, ook met het oog op het WK. En voor zijn prijzenkast. Maar ja, de finales zijn inderdaad geen succes geworden.
Nee.
Nou, allemaal ook lage uitslagen. Hè. Je ziet wel inderdaad dat... Want wat we net hebben gezien bij ADO, hè, met 3-0 naar 3-3...
Nee, dat is vroeger wel eens voorgekomen. Nee.
We kennen het allemaal wel, maar het is tegenwoordig inderdaad wel... Die 1-0 is eigenlijk wel beslissend. En dat zal misschien Van Bronckhorst nog het meest frustreren. Want die kwam natuurlijk ook op 1-0. En die hebben eigenlijk die goal gewoon weggegeven. Heel slecht verdedigen. Maar in dit huidige voetbal, in die topwedstrijd, is vaak een 1-0... Is wel een behoorlijke... stap in de goede richting in zo'n finale. Al zullen ze zeggen bij Real, ja, we hebben ook wel een paar keer 1-0 achter gestaan of hele slechte fases gehad. Dat hebben we toch nog gered. Maar,
nou, maar Maarten schreef volgens mij al in zijn column, ook in zijn verhaal na afloop van de finale, dat dit gelijk ook de lessen zijn voor Van Gaal richting het WK.
Van Dijk zelf ook. Hij zei van ja, we stonden toch een beetje bij Liverpool onderhand te boek als die willen altijd maar druk zetten en die willen altijd maar. En hij zegt, dat zijn we ook toch wat anders gaan doen. We doseren wat meer, we kunnen ook eens even wachten. En dat zei hij zelf. En dat geeft aan dat ook Klopp wel, nou ja, toch ook bedacht heeft van, ik moet niet als een kamikaze in de val lopen. En dat zag je ook in de wedstrijd ook. Van Dijk was ook heel erg, bijna geen duel hoeven spelen, want Real Madrid kwam eigenlijk niet veel voorin. Maar hij was vooral aan het organiseren. En als ze dan balverlies leden, meteen Fabinho erbij. Terug, hè, die lange bal er eventueel uithalen. Dus daar waren ze heel erg beducht voor. En ja, dat is het voetbal toch wel een beetje geworden. En deze finales zullen voor Oranje ook betekenen dat Van Gaal gaat nog meer proberen om zijn middenveld te bezetten, waardoor je niet meer gecounterd wordt. Dat zal het toch het stramien worden.
Ja, dan snap ik wel in dat kader, Mikos, dat Jerdy Schouten natuurlijk geselecteerd is voor Oranje. Want je hebt iemand nodig die de bal kan afpakken met een Excelsior-achtergrond. Die dan die bal door kan spelen naar voren en die dan de verbindende speler kan zijn. Hè?
Het is de podcast van Excelsior, maar je brengt het met een knipoog. Maar deze jongen, dat is natuurlijk wel een uniek verhaal.
Ja.
Heel laag in Nederland gespeeld, met alle respect. Hè. Telstar, ADO begon.
Weggestuurd bij ADO, naar Telstar gegaan. Ja. En Ferry de Haan zag het en hem zitten. Die zei, kom maar hier.
En bij Excelsior dan geen interesse van de grote clubs. En dan in Italië, ja, het is een beetje het verhaal van de Roon. Ja, het is een speler die daar perfect past in die competitie. Tussen die linies, met de juiste afstanden, met de zuiverheid in zijn passing. Ja, is natuurlijk ontzettend knap. En ik ken wat mensen om hem heen die wel vaker zeiden, hij zou wel in het Nederlands elftal passen. En toch dacht je elke keer, nou ja, die Schouten van Bologna, zou dat nou allemaal...
Gullit zei het nog voor PSV, wordt middenveld, hè, als Sangaré gaat.
Ja, maar dan is het, kijk, dat zijn aankopen. Ik denk dat hij nog iets vaardiger is dan Martin de Roon aan de bal. Maar waar je... natuurlijk ook niet altijd de klasse van af ziet druipen. Dat zijn gewoon hele specifieke spelers. Maar deze jongen lijkt bijna geen balverlies. Hij heeft in Italië geweldige statistieken. Ja, en ze zijn hem toch weer op het spoor gekomen. Dus als hij nu zijn kans grijpt hier op het trainingsveld en met die vier interlands, ja, je weet het nooit. Er kan er wel eens wat gelanceerd worden richting het WK. En dat zou natuurlijk echt een geweldige prestatie zijn. En het zou ook nog een voorbeeld zijn voor velen dat je niet altijd via de topclubs binnen hoeft te komen. Dat er soms voor een enkeling ook nog wel een andere weg is weggelegd om naar de top te komen. Dat heeft Van Dijk eigenlijk al gepresteerd.
Ja, ja precies. Maar wat je gaat zien in deze vier wedstrijden die eraan komen, er zijn best wel aardig wat spelers die die toch hebben afgezegd. Blessures, dingetjes. Vandaag Jordi Klaas ook weer. Hè, van ik heb zelf gezegd. En dus ja, en dat, die hoorde Kevin De Bruyne bij de Belgen al van, ja, dit zie ik helemaal niet zitten om te voetballen. Dus Schouten gaat ook zijn minuten maken in deze vier wedstrijden. Dat is zeker.
We zitten in het rondje wat verder ter tafel komt. En Mikos, ik moet nog even terugkomen op de podcast die we hebben opgenomen afgelopen week toen jij in Tirana was. Jij keek naar de laatste training van Feyenoord. En jij zei, die Sandler, die staat me daar te coachen, die is daar bezig. Nou, het zou me niks verbazen dat hij nog een paar minuten gaat spelen, maar dat hij wel, ligt aan hoe fit hij is. Maar ja, dat is echt wat we beloven voor volgend jaar.
Ja.
Zou Slot het gehoord hebben, of niet?
En toen lichten ze de optie niet.
Nee.
Nee. Ja, dat is niet op basis van wat hij heeft laten zien. Voetbaltechnisch, hè. Want zelfs de mensen in en rond de technische staf, die vertellen dat het eigenlijk een van de betere spelers al meteen was. Maar dit is ik moet het goed uitleggen, het is een fysiek-economische beslissing geweest.
Oh ja.
En dat is misschien...
Ik zeg vaak bedrijfseconomisch, maar dit is fysiek-economisch.
Ja, ik ben bang dat er heel veel mensen zeggen, nou, die gooien de podcast uit nu, ik ben er nou klaar mee. Maar om het simpel uit te leggen is... kijk, ze gaan er eigenlijk van uit. Senesi is nog niet verkocht. Zou wel kunnen, maar goed, die heeft nog een... daar kunnen ze nog een optie op lichten. Dus het zou kunnen dat die blijft. Trauner hebben ze nog. Ze hebben daar Geertruiden eventueel nog. Dus het zou best kunnen dat hij niet als basisspeler aan het seizoen begint. En dan is het best moeilijk bij Feyenoord om in dat ritme te komen van drie wedstrijden in een week. He, dan moet je daar een basisspeler voor zijn om in dat juiste ritme te komen.
Twee wedstrijden in de week, hè?
Nou ja, straks toch met die Europa... Ja, twee wedstrijden in acht dagen.
Om de drie dagen.
Ja, ja, ja.
Nee, dat is best lastig. En dat zou dus eigenlijk kunnen als hij meteen vanaf de start basisspeler is, waardoor hij in dat ritme gaat meegroeien, drie wedstrijden in de week, en dan kan hij laten zien dat hij dat fysiek aan kan. Als dat niet zo is, dan zou dat best lastig voor hem zijn. Dus dat vinden ze lastig. En er komt natuurlijk ook gewoon bij dat als ze de optie lichten, dan moet er wel een behoorlijk salaris tegenover staan. Die jongen is natuurlijk al behoorlijke salarissen gewend de laatste jaren. Ja, dat is ook moeilijk, omdat ja, nu is hij één keer ingevallen, 10 minuutjes, en later speelde hij dan een half uurtje tegen Go Ahead. Toen moest hij er alweer uit. Dus hij heeft ook niet helemaal kunnen wegnemen dat er enige twijfels zijn of hij dat straks allemaal aan kan fysiek.
Ja.
En of hij niet weer geblesseerd raakt. Dus dat durven ze eigenlijk niet aan. En ja, bij Feyenoord zitten ze er ook wel een klein beetje mee in de maag. Dat is niet iets voor de kop meteen, hè? Feyenoord in de maag met vertrek.
Geeft dat aan, dat is heerlijk altijd dit. Ja,
knippen en plaksites. Maar het is meer, ja, zij gaan er eigenlijk wel vanuit dat hij straks bij een andere club terechtkomt en dat hij daar gaat laten zien dat hij behoorlijk kan voetballen. Maar op dit moment kunnen ze het gewoon niet verantwoorden. Ook omdat het nauwelijks geld is. Dat klinkt natuurlijk ook wel een beetje dramatisch als je net de Conference League bijna hebt gewonnen en een hoop geld is binnengekomen. Maar er moet eerst flink worden uit. Er moeten eerst flink spelers uit, en waardoor er wat geld binnenkomt.
Maar dat gaat gebeuren, want ik mag er aannemen, Senesi speelt nu met Argentinië tegen Italië. Daar is interesse voor. Malaysia.
De verwachting is wel dat er een heel ander elftal komt te staan. Dus dat er zomaar zeven spelers die nu in de basis staan, dat die vertrokken zijn. En er zitten al huurlingen bij die in principe niet blijven. Maar ze gaan natuurlijk ook er wel vanuit dat Malaysia, Kukshu, dat soort jongens verdwijnen. Dus er gaat wel geld binnenkomen, maar ook dat maakt het wel lastig. Want kijk, stel je verkoopt Kukshu en je wil voor hetzelfde niveau een speler terughalen, dan kom je misschien wel aan de inkomsten van 20 miljoen. Hè. Mogen ze de helft ongeveer voor uitgeven. Stel dat je dan een speler hebt die je voor een miljoentje of 8 of zo zou kunnen halen. Dan zijn het ook spelers die vaak tussen de 2 en 3 miljoen euro moeten verdienen. Ja. En dat kan dan weer niet bij Feyenoord. Dus ze moeten eigenlijk in een niveau lager zoeken, waardoor ze een lager salaris kunnen betalen. Ja, en dat is best wel moeilijk natuurlijk. Dus er moet iets terugkomen wat eigenlijk moet gaan groeien. En wat meteen moet oppakken, zoals Arsnes bijvoorbeeld, dat soort jongens. Dat maakt het moeilijk. Dus het is voor Feyenoord, want ik hoorde laatst, ja, het instapmoment is nu veel beter dan bij de andere clubs, want die krijgen een andere trainer. Maar je kunt ervan uitgaan dat Slot straks op trainingskamp gaat op 27 juni, met eigenlijk een veredeld jeugdteam. Al zijn internationals zijn dan weg. Ja, en dan moet hij echt gaan bouwen. Dus,
dan moeten we eigenlijk weer opnieuw gaan bouwen, Slot.
Ja,
maar de verwachtingen liggen wel hoger natuurlijk, hè? Want jij hebt voor de halve finale en de finale voor de Europa League al vrijgehouden.
Hij heeft hoge verwachtingen wekt die door zijn goede prestaties in het eerste seizoen. Maar je kunt ervan uitgaan dat hij met een compleet ander Feyenoord moet beginnen. Dus het moet eerst nog maar eens de goede klik hebben. De juiste spelers die ze kunnen halen. En blijft toch moeilijk voor Feyenoord om spelers te halen. Dus heel veel komt aan op die scouting. En heel veel zal moeten zijn, zoals het nu is, onbekende spelers die meteen aan kunnen pikken. Maar je ziet bijvoorbeeld bij Walemark. Ja. Hè, Pedersen stond er meteen, Arsene stond er meteen. Pedersen gaat misschien trouwens ook weg. Hè? Er is ook interesse voor in de laatste helft van het seizoen. Was hij niet zo goed. Maar voor Walemark zie je toch dat het tijd nodig heeft om aan te pikken. En dat kan Slot eigenlijk niet gebruiken. Dus alle aankopen die nu komen, daar zou je eigenlijk van moeten hebben dat die meteen basisspeler zijn en dat die meteen belangrijk kunnen zijn. Maar die hebben eigenlijk niet de tijd die Walemark nu krijgt.
Ik heb het zelf ook wel vroeger een keer geschreven aan Ajax. Hè, die haalde dan kwartfinale Champions League in 2003. En dan dacht je van, oh ja, hè, dat moet nu de opstap naar meer worden. Maar ja, dat is in Nederland sowieso moeilijk. Ajax heeft dat, nou ja, eigenlijk ook. Die zijn ook weer opnieuw moeten beginnen na dat succes in 2019. En dat gaat voor Feyenoord, ik denk dat dat ook weer geldt. Je kunt bijna niet van, oh ja, er is aanloop naar en dan gaan we. Dat lukt gewoon niet, want de beste worden weggekocht.
Maar dan even in dat kader, want ik lees dan op veel plekken, maar Mikos, jij zit daar helemaal in, dat Feyenoord dan aan het scouten is in Zuid-Amerika. Maar dan heb je gezien met Sinistera, ik heb nog wat oude afleveringen teruggekeken van wat bepaalde talkshows, waarin wordt gezegd, die Sinistera, die moet je gewoon wegdoen, daar heb je helemaal niks aan. Miskoop van Van Geel, dat is nu je grootste schat eigenlijk, hè, die er is. Ja. Maar het kost dus ook tijd, nu met Walemark ook, als je dat soort aanvallers wilt halen. Het kost tijd om die jongens te laten rijpen. Die staan er nooit gelijk, hè? Zeker niet van het niveau waar je ze van haalt, ze staan er niet gelijk.
Nee, zeker omdat je in de categorie zoekt spelers die jong zijn en die door moeten groeien. Ja. En ze kijken inderdaad, ze kijken overal hoor, maar ook in Zuid-Amerika, ook live hebben ze daar spelers gezien. Dus er staat wel wat, want die zijn vaak ook nog wel betaalbaar en die hoef je niet meteen dat megasalaris te betalen. Dus die passen eigenlijk in dat traject wat ik net schetste, maar... Ja, daar heb je gelijk in. Kijk, Sinistera heeft gewoon zijn tijd nodig gehad. En zo hebben er meer spelers dat gehad. Maar dat is natuurlijk niet zo erg als je een aantal spelers er op die manier bij haalt. Maar Feyenoord moet eigenlijk al hun geld uitgeven voor de basisploeg. Ja. Dus dat maakt het best moeilijk. Hè? Je kunt wel geld uitgeven voor spelers waarvan je zegt, ja, die hebben een traject nodig van anderhalf seizoen misschien wel. Maar ja, dan moet je die speler daarvoor, die daarvoor hem zit, die moet wel natuurlijk meteen kunnen leveren. En dan zou het lekker zijn als je er zo'n speler achter hebt. Maar je kunt toch vaak wel uittekenen dat dat goedkope spelers zijn. Daarom doet het ook zo'n pijn dat Veerman, ja, voor Maarten meer bekend dan voor mij, dat Veerman niet is gekomen. Omdat dat eigenlijk voor Kuksu een prima vervanger was. Omdat je ervan uit mag gaan, Kuksu gaat voor een goed bedrag weg. En Veerman was voor 6 op te halen. Ja. Dus ze hadden een lager bedrag dan wat ze binnen gaan krijgen voor Kuksu. Hadden ze eigenlijk een vervanger gehaald die een beetje op hetzelfde niveau kan schalen. Dus daar, ja, daar balen ze nu nog van dat niet is gelukt, omdat dat binnen Nederland eigenlijk een van de weinige opties was. Maar het is wel wat je zegt, halen ze straks daar een Zuid-Amerikaan van 19 jaar voor, ja, dan moet je ervan uitgaan dat die tijd nodig heeft. Haal je een wat oudere, ja, dan kost het meteen meer geld.
Maarten, ik zat nog te bedenken, we begonnen deze podcast met ADO Den Haag Excelsior. Die trainer, Giovanni Franke, die stond dus voor de groep bij ADO Den Haag. Die is daar geplaatst door de directie. Maar die had geen diploma's, dus daar krijgen ze nog een boete voor, dat hij daar nog voor die groep staat. En die mag dus eigenlijk, als ADO gepromoveerd was, had hij dus volgend jaar niet in de Eredivisie trainer mogen zijn van die club. Want hij doet nu de coach betaald voetbalopleiding, dus hij moet leren, hij moet studeren. Dat is ook een rare situatie, toch? Dat heeft bij de amateurs ook al meegemaakt in de tijd. Dat hij promoveerde, dat hij ook niet meer mocht blijven.
Ja, bij ADO kan het allemaal, toch?
Ja, nou, maar die jongen heeft dan toch bewezen dat hij bijna promoveert. Dat het een goede trainer is, of niet? Zo een ervaring...
Jij gaat het zo...
Ik denk, draait eens een keertje om. Ja. In plaats van een papiertje, gewoon de ervaring...
Nee hoor, laat hij vooral zijn diploma halen. Dat lijkt me wel... Dat lijkt me wel goed.
Ja. Toch blijft het gek. Hè? Want als je in een bedrijf iemand goed vindt en je wil hem per se hebben, dan is niemand geïnteresseerd in dat diploma. Maar je kunt dus in betaald voetbal iemand heel goed vinden, hem heel graag willen hebben. Maar als hij geen diploma heeft, mag je hem niet halen. Dus dat blijft natuurlijk altijd wel een beetje een vreemde situatie.
Ja, maar luister, dat gaat toch volledig voorbij aan het feit dat we zijn hier toch allemaal op de wereld om je kennis bij te spijkeren en om gewoon vandaag beter te zijn dan morgen. En dat hoort toch ook bij dat je, dat je ook leert hoe processen werken, hoe je mensen aanstuurt. Dan kun je wel zeggen, dat schud je uit de mouw, maar het trainersvak nu, je moet een hele staf aansturen. Ik vind het, ik trouw het omdraaien, dat er voor technisch directeur in Nederland geen diploma nodig is. Dat is onbegrijpelijk. Weet je met wat voor budgetten die mensen werken? Ja, doe maar even, vandaar dat er ook zoveel verlopen is.
Maar dat is natuurlijk wel, daar heb je ook wel gelijk in, maar dat is natuurlijk een andere situatie, dat je het waarschijnlijk nodig hebt om goed te worden. Maar als club kun je dus niet denken van, ja, ik kan me uitschelen of die kennis heeft. Ik gooi hem gewoon voor de groep, dat mag dus niet. En de andere uiterste is natuurlijk dat je 9 van de 10 keer ziet, ja, hij heeft wel een cursus nodig om uiteindelijk dit te kunnen. Zeker omdat die trainersstaf van tegenwoordig moet je wel veel voor kunnen. Aan de andere kant is het ook zo. Ze halen 27 specialisten binnen. Dus op het gebied van voeding en op het gebied van nee, conditie. En zo hoef je niet meer zoveel te kunnen. Alleen je moet het kunnen aansturen.
Ja, precies. Maar het is juist... Als jij nou, stel dat jij nou hoofdtrainer bent. En je haalt inderdaad de mensen omheen die kennis hebben. Dan zou jij toch wel zelf ook een beetje willen weten. Ja, ik wil er toch wel enige kennis van hebben. Want anders kunnen ze me alles wijs maken. Dus ja,
je moet draait juist, om, ja. Maar als club
je steeds breder onderlegd zijn. Dat ook is als zo. Trainer, je moet niet alles
als club
weten.
Kun je dus niet zeggen, zoals bijvoorbeeld in het wielrennen, dat je kan zeggen, nou, die heeft 3 keer de Tour de France gewonnen in de jaren 80. Dat wordt degene die mijn ploeg leidt. Hè? En die alles wat er omheen zit, bij elkaar zoekt. En of die een diploma heeft, zal maar verder een rotzorg zijn. In de voetballerij kan dat niet. En dat we bij Giovanni Franke zagen dat er ook misschien nog wel een paar leermomentjes voor hem zijn, als we hem nu hebben gezien. Ja, dat is ook zo, denk ik. Maar ja, je kunt dus als club niet zeggen, nou ja, die willen we heel graag hebben, dat is onze man, maar hij heeft geen diploma, dus nemen we Piet, maar die vinden we niet zo goed, maar die heeft wel een diploma.
Ja.
Volgens mij zijn we nog één dingetje vergeten. Start jij hem nu in? Nottingham Forest is terug, hè?
Artikel staan, volgens mij Dennis van Bergen zat ik te lezen. Die had geschreven dat Nottingham Forest 220 miljoen is de wedstrijd van, en voor Excelsior is de wedstrijd van 1,5 miljoen geweest, de promotie. Ja. Dat is een mooi cirkeltje waar we mee begonnen, maar 220 miljoen, dat is wel even een bedrag inderdaad.
In deze ploeg, ik ben naar 73, maar het is denk ik 74, Maarten? 76. Nou ja, maar die hebben 2 keer de Europa Cup 1 gewonnen, hè? 1979 en 80, van Malmö en van HSV.
Ja.
Met Martin O'Neill en met Pieter Shilton en zo. En die hebben toen zelf dat lied ingezongen, hè, met ook al die spelersnamen erin. En ja, toen ik klein was, werd dat bij ons thuis heel vaak gedraaid. Had je nog geen Spotify en zo. Dus we hadden hem ook. Hij is wel ter ziele gegaan, verloren gegaan, dat singeltje. Maar dat, ja, dat was een hele grote club. Als ik nu tegen de jongste thuis hier zeg Nottingham Forest, dan zegt hij, waar heb jij het over? Maar dat was echt een hele grote club in die tijd, met grote spelers. En die zijn terug. En inderdaad, met 220 miljoen kan de halve selectie die ze nu hebben natuurlijk een schop onder de kont krijgen. En dan investeren en kijken of hij erin kan blijven.
Ja, dat is wel bijzonder verhaal. Nou, hij staat erin. Bij deze, volgens mij hebben we voor vandaag afgerond de AD Voetbalpodcast. Het is jullie laatste voetbalpodcast ook. Morgen nemen we de allerlaatste op van dit seizoen. Dan hebben we even 2 maanden. Niet dat we dagelijks er zijn, elke werkdag er zijn. Maar daar beginnen we weer in augustus. Mocht er tussendoor wat groot zijn, doen we natuurlijk wel een extra podcast. Mocht er groot nieuws zijn. Maar dan doen we even ademhalen, want het is aflevering 209 al. 210 is dan de laatste. Het is ook wel even goed hier en daar, hè, voor ons.
Nou, thuis zeggen ze wel eens dat ik nu op een punt ben gekomen dat ik alles aan het duiden ben. Dus misschien is het wel goed om even 2 maanden...
Even twee maanden wat minder te duiden.
Ja, dat als het konijnenhok een halve meter verkeerd staat, dat ik dat ga duiden, dat het anders moet. Dus we gaan er ook een beetje zelf in geloven. Dus misschien is het goed om even inderdaad te zeggen...
Ja, ik merk dat ook thuis, dat allemaal misgaat. Jij niet, Maarten?
Nou ja. Ja. Nee. Nee.
Oh.
Nee.
Jij kan nog gewoon door met de podcast, zou je zeggen.
Op een gegeven moment heb je overal een mening over. Dan moet je natuurlijk wel voor uitkijken. Dan kom je de Bruna binnen en zeg je die schap als je dat een beetje zus en zo neer zou gaan zetten. Dus, en dan is het moment gekomen om 2 maanden te zeggen tegen de luisteraars. Even niet, alleen bij hele belangrijke zaken.
Precies, nou dat gaan we bij deze doen. Jongens, dank alvast voor dit seizoen alvast. Morgen de laatste met Sjoerd van dit hele voetbalseizoen. Ik wens jullie een mooie zomer alvast toe. Hè?
Hetzelfde. Oké. Okay.